Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 119 en daarvan de verzen 65, 67 en 69. Psalm 119, de verzen 65, 67 en 69.
Say, say.
Deze avond kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord, en wel aan de brief van Paulus aan de Galaten, het 5e hoofdstuk. Doch vooraf doen we met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Galaten 5. Sta dan in de vrijheid met welk ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. Zie ik, Paulus, zeg u, zo gij u laat besnijden, dat Christus u niet nut zal zijn. En ik betuig wederom een iegelijk mens, die zich laat besnijden, dat hij een schuldenaar is de gehele wet te doen. Christus is u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wil worden. Gij zijt van de genade vervallen. Want wij verwachten door de geest uit het geloof de hoop der rechtvaardigheid. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog voorhuid, maar het geloof dat door de liefde is werkende. Gij liep wel, wie heeft u verhinderd de waarheid gehoorzaam te zijn? Dit gevoelen is niet uit hem die u roept. Een weinig zuurdeesem verzuurt het gehele deeg. En ik vertrouw van u in de Heere dat gij niet anders zult gevoelen. Maar die ontroert, die zal het oordeel dragen, wie hij ook zij. Maar ik, broeders, indien ik nog de besnijdenis predik, waarom word ik nog vervolgd? Zo is dan de ergernis des kruises vernietigd. Och, of zij ook afgesneden werden die u onrustig maken, want gij zijt tot de vrijheid geroepen, broeders. Alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Want de gehele wet wordt in één woord vervuld, namelijk in dit: gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelf. Maar indien gij elkander bijt en vereet, ziet toe dat gij van elkander niet verteerd wordt. En ik zeg, wandel door de geest en volbreng de begeerlijkheid des vleeses niet. Want het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees, en deze staan elkander tegen, alzo dat gij niet doet hetgeen gij wildet. Maar indien gij door de geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet. En de werken des vleeses zijn u openbaar, welke zijn overspel, hoererij, onreinigheid, ontuchtigheid, afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschap, brasserijen en dergelijke, van de welke ik u tevoren zeg, gelijk ik ook tevoren gezegd heb, dat die zulke dingen doen het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Maar de vrucht des geestes is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en matigheid. Tegen de zodanige is de wet niet. Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en de begeerlijkheden. Indien wij door de geest leven, zo laat ons ook door de geest wandelen. En laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer, elkander tergende en elkander benijdende. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij zijt ook weer dezelfde als wij ook op dit uur samengekomen zijn. Mocht het een samenkomst zijn waarin u aanwezig zijt, lieve Heren, met uw dierbare geest. Het is anders alles zo leeg en zo duister. Want wij hebben de duisternis geschept in ons eigen leven door onze diepe val in Adam. En een mens zoekt het maar te verbeteren. Een mens zoekt het maar bij te praten. Maar er is niks bij te praten, want het wordt alleen maar van kwaad tot erger. Als wij ons niet bekeren tot u, de levende God. O Heere, er is alleen vrede in u. Gij zegt het bij monden van de apostel, dat er alleen voor degene die in Christus gerechtvaardigd zijn, vrede is met God, door onze Heer Jezus Christus. O Heere, mochten we dan ook voor alle andere vrede bewaard blijven, in die zin dat we daarop zouden gaan rusten. Dat we dat voor de ware vrede houden, vrede, vrede en geen gevaar. Maar er zal een haastig verderf over hen komen die daarin hun rust gevonden hebben. Rust nog vrede wordt gevonden om onze zonde. Maar die gij verzoent en zuivert, o Heere, wat zijt gij toch een zaligmakend God in Christus. En mochten we ons onder het woord zetten, mochten we ons door uw woord laten behandelen, o Heere. Want er is geen betere behandeling dan door uw woord. Door uw woord en geest. En dat ook voor alle tijdelijke dingen. Want gij zijt niet alleen een God van de eeuwigheid, maar ook van de tijd. Maar we zouden wel zijn de ellendigste van alle mensen als wij alleen in dit leven op Christus zijn hopende. O Heere, dat we dan we door de geest wandelen mochten verstaan in het juiste perspectief, in dat geestelijke perspectief, om onze wandelen in de hemel in Christus te hebben bij u. Want dan reizen we getroost onder het heiligend kruis, naar het erfgoed hierboven, naar het vaderlijk huis. En mocht dat gekend worden onder ons, lieve Heren, mocht gij uzelf openbaren als die grote onbekende, hoewel gij uzelf hebt geopenbaard in uw woord, maar omdat we zo verduisterd zijn in het verstand, dood in zonden en misdaden van nature, dan zien we niet wat we lezen. En we verstaan niet wat we lezen. We verstaan niet wat we horen, omdat we geen geestelijke oren hebben. Heren, mochten we daar eens recht om verlegen gemaakt worden. Want de mens die reist naar zijn eeuwig huis, en zo de boom valt, blijft hij liggen. Of naar het barre noorden, of naar het zoele zuiden. O Heere, doe ons opstaan uit onze doodstaat. Opdat we eens komen tot de zaak waar het om gaat in ons leven. Om met u verzoend te worden. Een mens zoekt het maar in het horizontalisme van nature. Als zij geen zicht heeft op het eeuwige. O Heer, we weten allemaal dat we sterven moeten. Maar we stellen die dag uit alsof die nooit komt. Maar dat uw volk hebben we vanmorgen mogen horen. Niet gaat sterven, maar gaat overlijden, over het lijden. Om altijd bij u te zijn. Heere, open de schriften. Open uw trouw getuigenis dat eeuwig zeker is en slechte wijsheid leren wil. dat het mag zijn wat we hebben opgezongen, dat uw woord mag zijn een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. O Heere, want in onszelf ook na ontvangen genade, het is enkel duisternis, magor missebib. Maar gij zijt enkel licht, mocht gij ons dan beschijnen door die zonne der gerechtigheid, opdat alle werken der ongerechtigheid zouden worden verzoend door het verzoenende bloed van het lam. En mochten geleid worden door het licht dat van zijn aanzicht straalt, dat straks ten hoogste toppen zal stijgen. Heere, gedenk land en volk, overheid en onderdanen, dat de overheden u mogen vrezen, maar het staat te vrezen dat ze de duivel dienen in plaats van u. O Heere, gij hebt het voorzegd in uw woord. Het zal zijn als in het laatste der dagen, het zal zijn als in de dagen van Noach. Heere, wat moest het ons toch uitdrijven naar u en ons op de knieën brengen om u te smeken, gij zonen Davids, ontfermt u mijne. Omdat we die melaatsheid, die geestelijke melaatsheid, gewaar geworden zijn. Dat er geen bedekken meer aan is door eigen gerechtigheid alleen. Door die gerechtigheid van Christus, maar die ook verzoent. Die ook uitzuivert, die ook herstelt. Lieve Heere, dat uw woord kracht mag doen. En dat we een honger en een dorst naar uw woord zouden mogen ontvangen, maar niet alleen een honger en een dorst, maar ook die verzadiging die eraan vooraf gaat in de eerste plaats. Want diegenen die verzadigd zijn, zullen weer hongeren en dorsten naar meer. En zoals die Samaritaanse vrouw nog in haar vlees zijnde zei, Heere, geef ons altijd dit water, om nooit meer te dorsten. Maar dat kan alleen als we wedergeboren zijn tot een levende hoop in Christus. Schenk het ons te kennen, gedenk de weduwe en de wezen. Gedenk de zieke, de zoveelerlei leed en beproefde. Heere, gedenk de gezinnen in onze dagen. Wel genoemd de hoeksteen van de samenleving, maar het is niet waar, het is niet waar. Dat zijt gij alleen, de leer van de apostelen en profeten, waarvan gij de uiterste hoeksteen zijt. Als we daar niet op geworteld zijn, dan heeft die samenleving niks te betekenen. Want dan is het niet uit u. Dan is het allemaal uit de mens. O Heere, zegen ons met de keursteen uw zegeningen. Ontferm u ons er om Jezus wil. Amen. Gemeente, vanmorgen hebben we u het woord Gods gepredikt uit Romeinen 8. De verzen 10 tot en met 13, en we willen dat vervolgen vanaf vers 14. Want zovelen als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. We lezen nu dat die tekstgedeelte nog voor Romeinen 8, vanaf vers 14. Want zovelen als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbereid wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba Vader. Dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Want ik houd het daarvoor dat het lijden deze tegenwoordige tijds niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Want het schepsel als met opgestoken hoofden verwacht de openbaring der kinderen Gods. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die het der ijdelheid onderworpen heeft. Op hoop dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbereid der verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Ja, we weten niet hoe ver we mogen komen, gemeente. Maar het gaat hier over het woord van God, wat ons predikt dat er geen verdoemenis is voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. En dat is geen aanvullende gerechtigheid zoals wij u vanmorgen hebben gepredikt vanuit het woord. Het wandelen naar de geest, dat is een kenmerk van het ware genadeleven. Dat is een vanzelfsheid. Want dat zegt welke Heer dat je dient. Wie is uw meester? Wie is uw meester? De duivel of Christus? Er is geen tussenweg. Een mens dient de duivel, het vlees, de wereld. Of je dient de Heere in alle ootmoedigheid en vrezen. En dan is er wat gebeurd in je leven. Als je naar de geest gaat wandelen, dat is, komt niet tot stand door een menselijke beslissing. Komt niet tot stand door een goed voornemen. Dat komt alleen tot stand als wij door de geest Gods worden wedergeboren. Dan gaan we ook naar de geest wandelen. Dat hoort bij elkaar. Dat is onafscheidelijk met elkaar verbonden. Het in Christus zijn en het wandelen naar de geest. En geliefde, ik heb u al eerder gepredikt dat de oude mens, dat is de eerste Adam, die wandelt alleen maar naar het vlees. In zijn natuurstaat wandelen we alleen maar naar het vlees. Dan kan een mens nog zo zijn best doen om naar de geest te wandelen. Dat is juist je grootste zonde. Om je iets te verbeelden wat je niet bent. Maar dat is ook andersom zo. Gods kinderen leven er dikwijls de arm van. Van hetgeen zij in Christus zijn en hebben. Dan zullen ze straks uitroepen met de koningin van Sheba. De helft is me niet aangezegd. Wat heb ik er toch arm van geleefd. Van die rijke Christus. En dat is ook waar. Dat is ook waar. En we hebben u vanmorgen gepredikt. Vanuit de tekst versen 10 tot 13. Dat de ziel en het lichaam één geheel vormen. Een eenheid vormen. Want ik heb u al gezegd. Er komt geen lichaam voor God te verschijnen. Maar een persoon. Ziel en lichaam beide. God zal niet het lichaam ter verantwoording roepen. Maar de mens in eigen persoon. Hè? Zoals hij ons geschapen heeft. In zijn beeld. Maar dan moeten we herschapen zijn in het beeld. In het beeld Gods hersteld zijn. Het beeld Gods wordt niet hersteld, want dat is nooit beschadigd geworden. Het beeld God is dezelfde gebleven. Maar wij zijn gevallen. Moeten we hersteld worden in het beeld Gods. En wat is nou het beeld Gods? Dat is Christus. Hij is het uitgedrukte beeld van de goddelijke zelfstandigheid. En het lichaam der zonde waarin we Gods volk nog verkeert in dat stoffelijk overschot van die oude mens. Het lichaam der zonde brengt alleen maar zonde voort omdat het zonde is. En niet de leden van het sterfelijke lichaam zijn kwaad, maar heel ons doen en laten ons ganse bestaan. Voor de onbekeerde mens is dat de oude mens. En voor Gods volk is dat het lichaam der zonde. Maar dat is je ganse bestaan. Want Paulus zegt niet dat lichaam der zonde is vleeselijk. Nee, ik. Mijn persoon. Van A tot Z. En dat ganse bestaan des vleeses moet er niet gedaan zijn. Alle zonden en ongerechtigheid daaruit voortkomen moeten eraan. Het moet geheel niet meer bestaan. Ja, maar bij de mens moet er zijn hetgeen de wet ons voorschrijft. Hè? En dat is er niet. Ben je er al achter gekomen, gemeente? Dat wat de wet van ons eist, dat wat de wet ons voorschrijft, dat dat er niet is bij ons. Dat dat niet te vinden is. Nog geen titel of jota. En daarom is de oude mens te schande gemaakt. Want God heeft op deze aarde gezien of er één was die hem zocht. Niet één. Er was er niet één. En wat heeft de Heer toen gedaan? Toen heeft hij zijn zoon gezonden. Geen mens had erom gevraagd. Hè? Waarom al die kerkspits op die kerken? Wat een hoogmoed. Alsof de mens naar God gevraagd heeft. Dat is allemaal torenbouw van Babel. Mens wil God gelijk zijn. Ook nog met een vinger in de melk te brokkelen hebben. Maar God zegt, ga niet door. En hij zond een spraakverwarring. Spraakverwarring. Eerst had hij de Hof van Ede gesloten. En toen zond hij een spraakverwarring. Om de mens is te ontdekken al die vromigheid. Die niet uit God is. Zond hij een spraakverwarring. Want de opdracht was, gij zult de aarde bewonen en die bebouwen. In dat licht is emigreren niet verkeerd. Wij zijn niet geroepen om allemaal op één plekje te gaan wonen, zoals de refo's dat believen te doen. Allemaal samen klomperen. Dan komt de grootste ongerechtigheid uit voort. Nee, zegt de Heer, gij zult de aarde bewonen en die bebouwen. En daarin zult ge vruchtbaar zijn. Daarin wordt de mens gezegend. Wees vruchtbaar en vermenigvuldigd. Maar we hebben het beter denken te weten dan God. We zeggen, nee hoor. We willen hier een stad bouwen. We willen hier torens bouwen. Dat was het christelijke gemene best. Maar de Heer heeft erin geblazen met een geweldige blazing. En dat is ook zo in de tegenwoordige christenheid. In de westerse christenheid. Daar heb God ook in geblazen. Want niemand verstaat elkaar meer. Niemand verstaat elkaar meer. Er is een algehele Babylonische spraakverwarring. Op geestelijk terrein. Hoe zou dat toch komen? Hoe zou dat toch komen? Gods woord zegt: wedergerusten te Sion. Al dat samenklonteren, daar heb God een, dat haat God. Want het is niet uit mij, zegt de Heer. Die tegen u vergaderen. Kijk, want dat zijn allemaal vergaderingen tegen het levende kind gemunt. Om die uit te roeien, om die de mond te snoeren. Maar om al de volken met het heil bekend te maken dat in Christus is. Daarom zond de Heer een vervolging in dat Jeruzalem. En toen gingen de bakker en de slager en de kruidenier, weet je wat er van staat, en zij verkondigden het woord. Ziet u? Die wilden ook wel bij elkaar blijven in dat Jeruzalem. Daar hadden ze ondertussen allemaal muren ingebouwd die God niet had gebouwd. En toen zond de Heer een vervolging. En toen werden ze gescatterd. Toen werden ze verspreid. Want de heidenen moesten ook met het evangelie bekendgemaakt worden. En nou zijn kerken van duizenden mensen één zendeling. Hooguit. Hooguit. Het moet andersom wezen. Er moet haast niemand meer in Jeruzalem overblijven. U zegt, maar daar moet je toch een roeping voor hebben. Daar heb je een dure roeping voor. Krachtig is het ambt alle gelovigen. Ja, het kan alleen maar door het geloof verstaan worden, want anders kun je de Bijbel wel dichtslaan. Maar dat is een christen zijn hoge roeping. En ieder op zijn plek hoor, ieder op zijn plek. Moeder, achter het aanrecht heb je een hoge roeping. Om je kinderen te onderwijzen. Ja. U zegt maar als ze niet luisteren. Als ik ze niet meer bereiken kan, kan God ze nog bereiken. Weet je wat er is, een moeder zei. Vroeger sprak ik veel met mijn kinderen over God. Maar nu spreek ik veel met God over mijn kinderen. Dat is beter hoor. Dat is echt beter. Want het is God die de harten neigt. Het is de Heere die de harten wederbaart. En het is de Heere die verloren zonen en dochteren terugleidt. Ja. Dus de werkingen van het lichaam is ons ganse bestaan en dat is aan de dood overgegeven. Hè? Want het lichaam is dood om der zonde wil, hebben we u verklaard uit de 10e vers. Maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. Het geloof houdt het ervoor dat het lichaam dood is om der zonde wil. Maar dat de geest leven is om der gerechtigheid wil. Dat zegt Paulus in Romeinen 6. Houd het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt. Maar Gode levend zijt in Christus Jezus onze Heer. Houd dat lichaam voor dood. Want daarvoor is Christus de dood ingegaan. Met ons lichaam. Houd dat lichaam voor dood. Houd dat vlees voor dood. Dat kan alleen door de geest, dat zult u begrijpen. Dat kan alleen door het geloof. Want hier spreekt Paulus niet over de werkingen van het lichaam, maar van de mens zelf. Dat is één en hetzelfde. Gij zijt der zonde dood, der zonde gestorven, der wet gedood. Gij. Niet uw lichaam, gij. En ook als het er niet op lijkt, ik heb u vanmorgen gezegd, Gods volk heeft haar wandeling in de hemel, maar ze staan dikwijls nog tot haar knieën in de zon. Ja, als je het niet verstaat, dan versta je het niet. Kijk, de godsdienst die zoekt altijd Gods volk een heiligmaking op te plakken die ze niet hebben. Nee, die ook niet bestaat. Een vleeselijke heiligmaking. Wat bereik je daar nou mee, mensen? Moet je dan niet netjes leven? Doe je toch niet. Moet je dan niet je best doen? Ja, je best doen om naar de hel te gaan. Dat doe je. Want de mensen hebben vele vonden gezocht. Maar om te leven uit die gerechtigheid van Christus toegepast aan het hart. Dat is het leven. Dat is het leven van de ziel. De levende, die zullen u loven. Gelijk ik heden doe. En ook als het er niet op lijkt, houdt het ervoor door het geloof. Ziende op de onzienlijke, ziende op de overste leidsman, de voleinde des geloofs. Omdat God het zegt. Anders niet hoor. Omdat God het zegt. Niet omdat ik het geloof in de eerste plaats. Maar Gods woord is niet waar omdat ik het geloof. Nee. Gods woord is de waarheid. En daarom dienen we te geloven. Geloof is een plicht hoor. Maar als het een plicht is, als het moet, is niemand die het doet. Uit vrije goedheid, we hebben vanmorgen gelezen, uit de feesten, uit genade zijt gij zalig geworden. En dat niet uit u. Het is Gods gave. Dus het lichaam van de oude mens moet Gods volk nog omdragen, maar het is een ontzield lichaam. Het is een stoffelijk overschot. Een lichaam, kijk de catechismus die spreekt over het afsterven van de oude mens, dat is niet waar. Dat is een hele verkeerde bewoording. Ja, kijk, als je nou een koe slacht en hij gaat naar het slachthuis, dan wordt er niet gelijk dat vlees in stukken gesneden verkocht. Dat moet besterven. Nou, dat heet nou dat lijk van die oude mens, dat moet besterven. Omdat daar nog stuiptrekkingen in zitten. Een lichaam, het is een lichaam zonder leven. Maar daarom is dat lichaam nog wel een lichaam der zonde. Hè, dat niets goeds meer kan uitrichten. Het lichaam der zonde is teniet gedaan door de dood van Christus. Opdat wij niet meer de zonde zouden dienen. En als de mens zijn oude mens door de dood verliest. Dan kan die ook niet meer zondigen. Want weet je wat de schrift zegt? Kijk, dat is nou een geheimenis. Dat is nou een hele mysterie in onze dagen. Weet je wat Gods woord ons leert? Waar geen wet is, daar is ook geen overtreding meer. Ja, u zegt. Nee, als God geen wet gesteld had. En de paradijswet was er niet geweest, had de mens nooit kunnen zondigen. Verstaat u dat gemeen? Als er geen wet is, dan is er ook geen overtreden van de wet, geen sprake meer. Wel nu, waar de oude mens door de dood is weggenomen, door de geestelijke dood, hè, waarvan Paulus spreekt in Galaten 2 vers 19. Ik ben door de wet der wet gestorven. Dan praat hij niet over die oude mens is, nee, dan zegt hij ik ben door de wet der wet gestorven. Want je bent of 100% een oude mens, of je bent 100% een nieuwe mens. Heel die twee mens, dat is een schizofrene leer. Weet je, een schizofreen mens, die heeft twee gezichten. Ja? Vandaag is die zo, morgen is die weer heel anders. Nou, Gods kind is geen twee mens, dat is een schizofrene leer. Wie dat verzonnen heeft, weet ik niet, maar dat is een totaal schizofrene leer. Je bent of 100% oude mens, of je bent 100% een nieuwe mens in Christus. Er is geen tussenweg. En waar die oude mens door de dood is weggenomen, dan geldt ook de wet op die oude mens niet meer. We hebben u onlangs nog Romeinen 7 opgelezen. Dat leert Paulus duidelijk door de inspiratie des geestes in Romeinen 7. Hij vergelijkt het met een huwelijk. Als de man gestorven is, dan is die weduwe vrij om te hertrouwen. Eerder niet, want anders bedrijf ze hoererij. Nou, zo is het ook geestelijk. Als we niet gestorven zijn aan die oude mensen onder de wet, dan zijn we nog onder de wet. En als we dan Christus op de lippen nemen, of we zeggen, we geven ons uit voor een waar christen, dan bedrijf je geestelijk overspel. Want dat is niet waar, want je bent nog onder de wet. Ja. Nou, de nieuwe mens leeft niet meer onder de wet. Van de oude mens, dat kan niet meer. Want die oude mens, die wet geldt alleen de oude mens. De nieuwe mens leeft onder de genade die in Christus Jezus is. Hè? Dus heel die Wandel naar de geest, dat zegt alles van je staat. Of je wandelt naar het vlees, of je wandelt naar de geest. En je kan Gods volk niet verwijten dat ze wandelen naar het vlees en naar de geest. Dat heb ik u verklaard. Dat is onmogelijk. U zegt maar als ze dan de zonde bedrijven. Nee, als ze erin vallen moet je zeggen. Want ze hebben hun leven er niet meer in. Toen Simson bij de Delila op bezoek ging, had hij zijn leven niet in de zonde. En als u het anders verklaart, dan bent u een arbeider van de duivel. Want dat leert Gods woord. Gods woord, Gods volk hebt haar leven niet meer in de zonde. Hoewel ze in dagelijks struikelen in velen, hebben ze hun leven er niet meer in. Ja. Die uit God geboren is, die zondigt niet, zegt Johannes. Omdat hij geen wet meer overtreden kan. Voelt u het? Ja, dat is een hele vreemde leer geworden in onze dagen. Johannes zegt, die uit God geboren is, zondigt niet. En daar bedoelt hij mee, kijk, want of je nou in de zonde struikelt of erin leeft, daar zit de daad tussen. Daar zit de daad tussen. Ja. Het kan wel zo ver gaan met Gods kinderen dat je zegt van wat zit er nou voor verschil in een onbekeerd mens en een kind van God? Nou, de mens die maakt dat toch niet uit. Dat maakt God uit. God maakt onderscheid. In de eerste plaats is Gods volk zalig omdat God het zegt. Voor de rest nergens. Dat hangt niet aan een gedrag. Want hoewel zij de volkomen heiligmaking bezitten van Christus, is de beoefening maar ten dele. Goed onthouden. Ze hebben geen ten dele en alle. Ze hebben geen heiligmaking ten dele. Die hebben ze volkomen. Maar de beoefening is ten dele. Omdat ze geen volkomen geloof hebben. Ja. En dat is toch een troost voor Gods volk. Hè, dat op de zonde van de Bijbel heilig in Gods woord vermeld staan. Weet je waar het om gaat? Zal ik je dat nou eens in één woord zeggen? Het gaat om de oprechtheid. God kijkt naar je hart of die oprecht gemaakt is in Christus. En als je een oprecht hart hebt, dan ga je ook oprecht je zonde belijden. Dan ga je oprecht je zonde bewenen. Dan doe je dat zonder bijoogmerk. Dan ga je weer de wens je oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. Ja. Omdat je vlees, omdat je de wedij gesmaakt hebt. En omdat je door de wedergeboorte, ik ben met Christus gestorven. We hebben u opgelezen, Gods volk, die heeft de begeerlijkheid des vlees gekruisigd. Die oude mens is gekruisigd. En dat is een dood. Hè? Want daarom zegt Paulus, indien gij met Christus gestorven zijt, zo zult gij ook met hem leven. Dus dat is de gate. Dat is de poort, dat is de enge poort. En de enge poort is ten leven. Hè? We moeten die doorgang kennen waarvan ik u gepredikt heb. Die doorgang door die deur der schapen. Niet elders over de muur klimmen, je eigen stiekem een christen noemen en door de weeks met wereldse vrienden leven. Dan geef je wel aan in wat voor een staat dat je leeft. Zeg mij wie uw vrienden zijn, dan zal ik zeggen wie gij zijt. Dat is niet moeilijk. Of, er staat in het woord, de rechtvaardige kent het leven van zijn beest. Nou, laat me je beesten maar zien. Dan zal ik wel zeggen of je rechtvaardig of goddeloze bent. Nou, die uit God geboren is, die zondigt niet. Hè? Omdat hij geen wet meer kan overtreden. Ja, zo ziet God zijn Jacob aan. Want hij ziet geen zonde meer in zijn Jacob en geen overtreding meer in zijn Israël. Ja, als je dat nou vleeselijk gaat uitleggen, dan ga je weer met die zonde van Gods volk aan de gang. Hè? En dan heb je natuurlijk een hele lijst met verklaringen en allemaal tegenwerpingen. Maar God zegt, ik zie geen zonde meer in mijn Jacob. U wel? Ga je ermee de straat op? Ja, maar de zonde ook van Gods volk moet het toch bestraft worden. Ja, als het ten koste gaat van de leer. Dat heb ik u meerdere keren gezegd. Nou, maar als een kind van God struikelt in de zonde gaat, dan gaat dat dan maar naast zitten. Als het zijn persoon aangaat. Dan kun je allemaal de plek naast David wel innemen. Hè? Toen die Uria wilde vermoorden. Ja, en ook liet vermoorden en Batsheba onrechtmatig als zijn vrouw. Daar kan je rustig naast me zitten, want dat leeft in ons aller hart.
Ja.
Maar ik zou je wel vertellen, als de waarheid geweld werd aangedaan, dan ging David in de bressen staan. Als de kudde belaagd werd, als herdersjongen, dan ging die in de bressen staan en dan vatte die leeuw bij zijn baard. En dan gaf hij me slag op zijn kop met zijn knuppel. Dat zijn we nou kwijt, dat onderscheid zijn we kwijt. Zondigen tegen de waarheid. Ja, het is alle zonden is tegen de waarheid, kan je zeggen. Maar ik bedoel meer als de leer in het geding is. Dat was zo het geval met Petrus toen die veinsde in Antiochië met die vrome Joden. Toen zondigde die tegen de leer met zijn gedrag. Dat moet in het openbaar bestraft worden. En wie dat niet doen, die zijn huichelaars. Niet bestraft worden met de wet van Mozes. Want dat is ook nog door de geest, hoor, wat Paulus daar deed. Dat was, hij had de geest der vrijmoedigheid. Hè, waartoe die ook de gelaten weer opwekt staat en in de vrijheid. Met welke Christus ons vrijgemaakt heeft en wordt niet wederom bevangen met het juk der dienstbaarheid. Hè, want ook Gods volk, die kan weer terugkeren naar de stand des levens tot de dienstbaarheid van dit doen. En dat nalaten. En dan vatten ze het wandelen naar de geest op als een soort aanvullende gerechtigheid. Nou, ik heb u gezegd, dat is Rome die dat leert. Aanvullende gerechtigheid. Of substantiële heiligheid, allemaal een vervroming van het goddeloze vlees. Dat wordt in de huidige kerk overal geleerd. De vervroming van verrot vlees. Maar dat heeft de Heer mij verboden om dat zo te prediken. Dan moet je duizenden keren in de dood van Christus zijn ondergegaan. Wil je dat kunnen, wil je dat leren. En daar is ook geen eindstation in om te zeggen van nou ben ik er bovenop. Oh nee mensen, want dat vlees blijft ook altijd maar doorgaan. En de zonden blijven altijd maar doorgaan. Maar toch, zondigen Gods kinderen niet. Goed verstaan, ze vallen dagelijks in de zonde, want... Die zegt geen zonde te hebben, die bedriegt zichzelf. Maar de zonden die in hen overgebleven zijn vanwege dat lichaam der zonde. Vanwege dat, ja, nou ga ik het weer niet scheiden van de persoon. Want dat is juist het gevaar, dat je dan het lichaam der zonde als een zondebok gaat aanwijzen. Dat heb ik u vanmorgen gepredikt, dat een grove dwaling is. Want er moet geen lichaam der zonde voor God verschijnen. Er moet een persoon. God roept personen ter vierschaar. Geen lichamen. Hè? Gescheiden van de ziel. Nee. Personen. Wat in het lichaam is geschied. Ja. Nou, Gods volk blijft geheel vleeselijk in het licht van de geestelijke wet verkocht onder de zonde. Omdat hun bestaan vleeselijk is. Hè? Zij verkeren niet alleen in het vlees, ze zijn het. Ze zijn het. Ja, maar u zegt, hoe kun je dan die vleeselijke Paulus God dienen? Hoe kan die dan God aangenaam zijn? Ja mensen, dat is die in Christus. Christus is God aangenaam. En God ziet zijn volk aan in Christus. In die mantel der gerechtigheid van Christus. Maar die mens daaronder, die deugt niet. Echt niet hoor. Maar als je die mantel hebt aangetogen, gekregen... Dan ziet de Heere geen zonde meer in je. Dan zegt hij tegen die bruid, tegen die zwarte bruid. Er is gans geen gebrek in u. Geen gebrek, Heere. Nee, gans geen gebrek. Vanwege die volkomen gerechtigheid en die volkomen heiligheid van Christus. Ja. Gods volk gelooft dat zij in Christus volkomen rechtvaardig en volkomen heilig zijn door vrije soevereine toerekening. De zonde van Adam is ons allen toegerekend. En de zonde of de gerechtigheid van Christus wordt Gods volk toegerekend. Toegerekend. Het wordt op haar naam geschreven. Alsof ze zelf al die gerechtigheid had vervuld. Maar dat maakt van de mens geen engel. Weet je wat Gods volk menigmaal moet uitroepen? Ben een kwaad en een snootrebel. Die niets verdient dan hel. En als je de Bunyan leest, als je Barbiton leest, als je al die kostelijke oudvaders leest, dan lees je hoe zij in de diepte verkeerd hebben na ontvangen genade, de aanvallen van de Satan hebben moeten doorworstelen. Niet maar zomaar een influistering. Nee, dat zijn gangen. Onder, dat weet je wat tante Lene zijn, dat zijn onderaardse gangen. Daar weten ze tegenwoordig haast niks meer van. Maar ik zou je vertellen, banden en gevangenissen, die zullen eens beslissen wie er kinderen zijn van God. Want genade maakt van mensen geen engelen. Nog stelt de genade Gods volk boven andere mensen. Nee, er is geen verheffing mogelijk. God alleen heeft onderscheid gemaakt. Waar het niet is, ook niet na ontvangen genade. Want wat is het, zegt de schrift. Wat is het wat gij niet ontvangen hebt? Het is alles ontvangen. Nou, wat heb je er nou aan gedaan? Wat je ontvangen? Maar kenmerkend is wel, gemeente, dat degenen die de genade in Christus ontvangen hebben, dat zij niet meer de zonde dienen. Hè? Want ze zijn van Heer veranderd. Daarom vroeg ik in het begin van de prediking, wie is uw meester? Dat zij niet meer de zonde dienen, omdat de zonde hem de dood geworden is. Niet zodanig dat zij zonder zonde zouden zijn. Nee, want het lichaam is en blijft dood om der zonde wil. Maar omdat zij een geredde ziel hebben ontvangen, een vernieuwde geest hebben ontvangen, een nieuw hart hebben ontvangen, een nieuwe hoedanigheid in die zin door het geloof. Geen ingestorte substantiële hoedanigheden, die bestaan niet. Nee, dat leert Rome. Die leert dat de mens, hè, ja. Kijk, dan zeggen ze, ja, maar de mens die is de goddelijke natuurdeelachtig. En dat wordt dan heel vleeselijk uitgelegd, maar weet je wat dat is, die goddelijke natuur? Dat is de inwoning van de Heilige Geest, meer niet hoor. Dat is wel alles. Maar dan wordt de mens zelf, die wordt niet goddelijk. Absoluut niet. Het lichaam is een tempel des Heilige Geestes. En zij die geheiligd zijn in Christus, daarin komt de geest wonen. Want dat leert vers 14, want zoveel als er door de geest Gods geleid worden, kijk, dat moet ik ook zuiver uitleggen, want ook een onbekeerd mens die krijgt wel eens leidingen. Ja. Maar hier wordt bedoeld, die door de geest Gods geleid worden, waar de geest inwoont, waar de geest een intrek genomen heeft, die worden geleid door de geest Gods, die zijn kinderen Gods. Moet goed verstaan. Dus wat Paulus leert in Romeinen 8 vers 13, om door de geest de werkingen des lichaams te doden, dat is geen aanvullende gerechtigheid, want alle aanvullende gerechtigheid is ongerechtigheid. Het is ook geen symptoombestrijding waarvan de wortel der zaak blijft bestaan. Nee, zij zijn van de wortel der zonde afgesneden, namelijk van het leven der dienstbaarheid onder de wet. En ze zijn ingeplant in de ware wijnstok om grote vruchten te dragen. En daaruit volgt dat de werkingen van het lichaam gedurig voor dood gehouden dienen te worden. Als de geest de overhand maar hebt, dan legt het vlees eronder. Dat is de dure roeping der kerk. En dat moet ook het gebed zijn. Dan hoor ik die bruid uit het Hooglied bidden. Hè? Die bidt eerst om de noorderwind. Hè? Daar hebben ze tegenwoordig ook. Ja. Dan zeggen ze, nee hoor, wij willen alleen maar de zuiderwind hebben. Oh ja. Oh ja, alleen maar mooi weer. Nee, de bruid die bidt om de uitbrandende werking van de noorderwind. Er moet plaats gemaakt worden voor die zuiderwind, voor die zoele wind. Daar is van nature geen plaats voor Christus in ons leven. Er moet plaats voor gemaakt worden, daar bidt de bruid. Kom geen noorderwind, doorwaai onze hof. Want er is zoveel onkruid in, dat is niet te zeggen. Ze gaan niet zelf lopen trekken, nee, ze gaat God bidden. Ja, dat die zuiderwind weer door de hof waaien, opdat die hof weer voortbrengen zijn edele vruchten. Ja, maar met het vlees, daar is een eind aan gemaakt. Het vlees is gekruisigd met al zijn bewegingen en begeerlijkheden. Het leven is eruit, de kracht is eruit, uit de zonde bedoel ik. De kracht der zonde is de wet en de wet der zonde heeft geen recht van spreken meer in het leven van Gods kinderen. Hoewel hij zich laat gelden zolang we in het vlees verkeren. Kom niet boven de wet uit wat je vlees betreft. Nee. De geestelijkheid van de wet blijft altijd bestaan en over het vlees zal de wet geen goed woord spreken. Nooit. Want er deugt niks van de mens, ook niet na ontvangen genade. De mens is vlees en God is geest. De eerste Adam, de eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel. De laatste Adam tot een levendmakende geest. Dus er vindt geen vergoddeling van het vrome vlees plaats, hè, zoals in alle kerken geleerd wordt. Want dat, ja, als je geen opluisteringsvermogen hebt, dan hoor je dat heel niet. Dan denk je dat je een goede stapjes moet zetten en de mens die zet geen goede stap. Nee. Als je in Christus bent, dan zegt Christus de goede stap. Hij heeft de weg gebaand, hij is de weg. Dat is een leven in hem. Goed verstaan. Door het geloof. Maar de werkelijkheid. Ja, de werkelijkheid. De werkelijkheid is wat datgene wat Gods woord ontleert. En of je nou de zichtbare werkelijkheid. Dat zal je zien op die dag der dagen. Alle die door het geloof geleefd hebben. En die zullen dan hem zien door aanschouwen. Dan wordt het aanschouwelijkheid. Dan wordt het aanschouwelijke werkelijkheid. Maar het leven door het geloof is net zo waar hoor. Het is net zo werkelijk. Niet wat voor ogen is. Het vlees ziet wat voor ogen is. Maar de geest ziet hoe God het ziet. Het geloof ziet hoe God het ziet. Hoe hij het in zijn woord heeft geopenbaard en aan de ziel bekend gemaakt. Dus geen vergoddeling van het vrome vlees. Alsof de wedergeboorte mens tot iets in staat zou zijn. Om de werkingen van het lichaam te doden. Nou, vergeet het maar. Ook de mens na ontvangen genade is tot niks toe bekwaam. De Heer Jezus zegt tot zijn discipelen: zonder mij kunt ge niets doen. Niet iets doen, niets doen. Hij is overgegeven aan de genade. Gods volk is overgegeven aan de genade. En de genade, en van genade alleen afhankelijk. En dan zet de Heer je ook wel eens rustig als een dorre boom in een hoek. Ja, hou je niet van, hè. Mensen willen altijd maar vruchtbaar zijn. Ja, dat is nou net je onvruchtbaarheid. Weet je wat de Heer zegt? Zijt vrolijk, gij onvruchtbare die niet gebaard hebt. He, want de kinderen der eenzame zijn meer als die de man heeft. Dat is nou de enige troost buiten het leven en sterven. He? Als je nou je onvruchtbaarheid moet inleven en moet uitklagen en uitwenen bij God. Dan zeg je: Heer, uit mij geen vrucht meer in der eeuwigheid. Dan staat dat goddelijke woord in Christus in je ziel uit. Wees vrolijk, gij onvruchtbare, die niet gebaard heeft. Want uw kinderen zullen uitbreken in menigte. Hoe is dat mogelijk, heren? Alleen door die held die aan de spits is getreden en die is doorgebroken door dood, hel en graf. Diens kinderen zullen uitbreken in menigte. En al uw kinderen zullen van de Heere geleerd zijn en de vrede uw kinderen zal groot zijn. Hoe is dat allemaal mogelijk, heren? In die vredevorst, in Christus. Gods volk is overgegeven aan de genade en de genade doet het alleen. Ook het geloof is geen hefboom die de mens in staat stelt om het vlees eronder te brengen. Wel, nee mens, de geest is het die levend maakt, het vlees is niet nut. Het is de geest die Gods kinderen in alle waarheid leidt en in de vrijheid doet staan. Sta dan in de vrijheid met welke Christus u vrijgemaakt heeft. Dan ga je naar de geest wandelen. Dat doet naar de geest wandelen. Want door hem bewegen wij en door hem leven wij. En dan kan het ook niet uitblijven dat het vlees voor dood gehouden wordt. En dat wij door de liefde van Christus worden gedreven. De wet van Christus vervullen. Dat is niet de wet der 10 geboden. Nee. De wet van Christus overstijgt. Want kijk, de 10 geboden is maar een maat. Dat is een heilige maat. Dat zijn geboden en verboden. Maar de wet van Christus, wat leert hij? Draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus. Dan ga je een andermans zonde voor God brengen. Dan zeg je, Heere, zou hem er nog eens aan willen ontdekken? Zou die nog eens in de schuld willen komen? Draagt elkanders lasten. Dan kom ik naar buiten. Dan kijk, dan zeg je, weet je wat de mensen zeggen tegenwoordig? Weet je wat, ja, je moet er maar veel voor bidden, zeggen ze dan. Hè? En ondertussen houden ze de mond. En dan zeggen ze van onze tijd, ja, maar de verstandige die zal in die erge tijd zal die zwijgen. En de verstandige zal zwijgen. Ik heb wel eens tegen een man gezegd, man, ik zeg, je zit gewoon te vloeken, want je hebt nog nooit gepraat. Je hebt nog nooit getuigd. Hoe durf je die woorden in de mond te nemen? Hoe durf je die uit de schrift te rukken op je eigen toe te passen? De verstandige zal te die tijd zwijgen in de poort. Hoe durf je? Je hebt nog geen woord gezegd. Kijk, dat is nou het woord verkrachten. Naar je vrome vlees zetten. Hè? Want dat is zomaar klaar, hoor, ook in het leven van Gods kinderen. Petrus die trok zijn stropdas recht. Hij zegt, ja, maar ik kan toch bij die heidenen niet gaan zitten. Hè? Als die hoge man uit Jacobus, uit Jeruzalem, dan zal ik die wel niet zeggen. Petrus heeft nooit gedwaald in de leer, in de prediking, maar wel met zijn gedrag. Ja, en daar staan we nou allemaal voor open, gaan we niet boven Petrus staan. Maar hebben we het ook bij God vandaan geleerd, de rechtvaardige sla mij en het zal olie op mijn hoofd zijn. Dat was voor Petrus wel het geval, hè. De bestraffing van Petrus was olie op zijn hoofd, want hij zegt het later. Dat Paulus dingen zegt die zwaar zijn om te verstaan, welke de ongeleerde mensen verdraaien tot hun eigen verderf. En daar rekenen die zijn eigen op toe. Want hij zegt, dat heb ik ook gedaan. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Wie zei dat? David. En wie was die dwaas? David. Kijk, de wet van Christus vervullen, Gods geboden bewaren. Hè? Dat is wel een zaak. Gods geboden bewaren. En de werkingen van het lichaam voor dood houden. Omdat dat lichaam geen geldig bestaan meer heeft. Aangezien de oude mens met al zijn werking is uitgedaan. Wat heeft Gods volk dan gedaan? De Heer Jezus aangedaan. Doet aan de Heer Jezus Christus en vervul het vlees niet tot begeerlijkheid. Maar laat het weer opnieuw beginnen. Maar kijk, als de mensen bij me aankomen die zeggen, ja, maar de wet moet gehouden worden. Ik zeg, hoe ver ben je dan gevorderd? Heb je een 5, of een 6, of een 7, of een 8? Dan zegt de wet nog verdoemd. Al heb je een 9,5, zegt de wet nooit nog verdoemd. Want als ik de besnijdenis spreek, dat heb ik u toch al voorgelezen uit Gods woord. Als ik de besnijdenis spreek, zegt Paulus, dan zijt gij schuldig om de gehele wet te doen. Hè? Dus als je de wet als een regel des levens houdt, om die te doen uit dankbaarheid, dan zijt gij schuldig om de gehele wet te doen. Dan kun je wel je eigen pretenderen van, ja, je mag niet stelen, maar je mag ook geen overspel plegen. Nou, leg je gedachten eens op tafel. En wat zal de heilige God daarvan moeten zeggen? Van al die gedachten, van al die dromen. Hè? Een mens wil toch zo vroom zijn, maar hij is het niet. Daarom zegt Paulus, ik ben niet vroom. Ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Een vleeselijk stuk verdriet. U zegt na ontvangen genade. Ja. Maar in Christus ligt mijn troost. In Christus. Christus is mijn rots. In de welke ik voor God kan bestaan. Dat zegt Paulus erachter. Hij zegt niet alleen, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Hij zegt ook, ik dank God in Christus Jezus. Ik dien met het vlees de wet der zonde, maar met de geest, met het gemoed de wet Gods. Ja. Dat is een leven naar de geest, die hebben de Heer Jezus aangedaan door het geloven. Dat is een leven uit genade, een leven waarin genade verheerlijkt wordt. En waarin de mens vernederd wordt en God op het hoogst verheerlijkt wordt. Hè, dat moet ook de prediking zijn. Dan krijg ik die bestrijders weer en denk ik, ja, je hebt veel te veel de mensen te bedoelen. Dat ken hoor. Dat ken me goed hoor. Want we zijn van die eer over Gods. Maar het is van tweeën één. Of we leven naar het vlees en dan voor eigen rekening. Of we leven naar de geest voor rekening van Christus. En dan geldt het, indien gij naar het vlees leeft, indien gij nog een oude mens zijt, zo zult gij sterven. Maar, indien gij door de geest, nou, hoe kan dat? Als je wederom geboren bent, anders niet. Door de geest, dus de geest die doet het. Ja, de geest is de aandrijver van het geloof en de liefde, waardoor het geloof werkt. We zijn altijd afhankelijk, Gods volk is altijd afhankelijk van de invloeden van de Heilige Geest. Want de Heer Jezus zegt, zonder mij kunt gij niks doen. Door de geest. Hè? Dat is geen beslissing van Gods volk, van nou ga ik eens door de geest werken. Nou ga ik eens door de geest aan de gang. Nou dat is 100% vlees. Want dan gebruiken ze de geest als een hefboom om het vlees eronder. Nou, forget it mensen. Nee, indien gij door de geest de werkingen des lichaams dood, heb ze gedood, hè, heb ik u verklaard, heb ze gedood, zo zult gij leven. Niet als een verdienste, maar omdat de boom uit zijn vruchten gekend wordt, omdat die boom die takken vruchtbaar doet zijn. Het lichaam en zijn werken voor dood houden is een gedragen vrucht des geestes, uit Christus Jezus, omdat de dood van Christus de oorzaak van onze rechtvaardigmaking is. Daarom wilden die vrouwen zo graag bij de graf zijn. Ja, ze verstonden daar nog niet half wat van. Maar ik zou wensen dat je allemaal als die vrouwen, die discipelen, die wilden naar het graf van Jezus. En dan worden ze ook weer gewezen op het leven. Wat zoek gij het leven bij de dood? Hij is opgestaan, hij leeft. Ja, dus uit die rechtvaardigmaking des levens. Daaruit volgen geen symptoombestrijdingen der zonde. He, dus een leven naar de geest om door de geest de werking van het lichaam te doden. Dat zijn geen symptoombestrijdingen. Dat zijn geen pogingen om het vlees eronder te brengen. Houd ermee op mensen. Als gij in Christus zijt, dan wandelt gij naar de geest. Dat kan niet uitblijven. Anders ben je niet in Christus. Want zoveel als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet, nou komt het toch, nou komt het. Gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba Vader. Dezelfde geest getuigt met onze geest, dat we kinderen God zijn. Dus het is niet alleen geleid worden door de geest, hij geeft ook getuigenis in je hart dat je een kind van God bent. Ken je dat nou, gemeente? Mag ik nou eens vragen? Heb je die inspraak des geestes nou wel eens ontvangen? Hè? Niet door visionaire gezichten, maar door woord en geest, door het gepredikte woord. Heb de Heer wel eens tot je gesproken? Om het nou maar eens eenvoudig te zeggen. In de dood van je bestaan bedoel ik ook. Want daar maken de mensen ook allerlei dingen van. En dan zeggen ze, ja, ik heb zus een belofte gehad en zo een belofte gehad. Nou, ik zeg, zie je wel aan je kleren dat niet waar is. Dan zei zijn vrouw tot Huntington, ik zei... Ze zei, Huntington vroeg, ze zegt, wie heb je nou bekeerd? Ja, Huntington. Hij zegt, dat dacht ik al, anders zou je er zo niet bij lopen. Ja. Maar de Paulus noemt hier ook de bewegende oorzaak van het kindschap Gods en het leven naar de geest. Hè, want dat is de geest zelf. Die Gods kinderen leidt in alle waarheid, maar ook mede getuigenis geeft met onze geest dat we kinderen God zijn. Dat raapt Gods volk allemaal zelf niet bij elkaar. De godsdienst wel, die hebben een aktentas vol beloftes. Maar Gods volk moet leven op het ja-woord van Christus. Ja, en dat ja-woord, dat wordt dikwijls bevestigd in het leven der genade. Als ze weer een twijfel en slingeringen onderhevig zijn. Als de duivel zegt, Christus heeft nog nooit ja tegen je gezegd. Dan gaat de Heer Jezus het weer bevestigen. Dan zegt hij... En de Heere scheld u, gij Satan, de Heere scheld u, heb ik deze niet als een vuurbrand uit het vuur geworpen? En dan moet de duivel afhaken. Oh, dan, want hij spreekt als machthebbende. Kijk, de werkingen des geestes, ja, die kan een onbekeerd mens ook ondervinden. Maar de genadige en voorzienige leidingen des geestes, die worden alleen aan het kindschap Gods toegeschreven. Ja. Er kan wel sprake zijn van bepaalde leidingen Gods in het leven van een onbekeerd mens. Want die mensen die hebben dan zo'n wondergeloof en die leven uit de wonderen. Hè? Uit de voorzienigheid, en daar maken ze ook een hele geloofstheorie van. Ik heb die mensen wel op bezoek gehad. Dan zeg ik, nou, je hoeft de wonderen Gods in je leven niet te verachten, maar ben je ooit wel eens tot bekering gekomen door die wonderen? Hè? Hebben de goede tierenheden Gods je tot bekering geleid? Ja, toen stond de wagen stil. Ik zeg, want Ismaël die kreeg ook zegeningen van God. Esau ook. Maar met die zegeningen kun je niet voor God bestaan. Met die tijdelijke zegeningen, met die tijdelijke uitredingen, daarmee kan je niet voor God bestaan. Kinderen Gods. Hè? Kijk, de leiding en voorzienigheid in het leven der genade, die zijn bijzonder, omdat zij voortkomen uit het welbehagen Gods in Christus. Hè? Gods kinderen staan onder de bijzondere leiding des geestes, onder bijzondere zorg, hè, en voor een tegenspoed. Want wat staat er in de schrift, dat in het leven der genade moeten alle dingen medewerken ten goede, namelijk voor degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Hm? Ja. Dus dat is een privilege voor het kindschap Gods, hè, om als schapen van Christus geleid, gewijd, gehoed en onderwezen te worden in de heilgeheimen van Gods getuigenis. Dan behoor je tot het huisgezin van God. Hè. Kinderen van God worden kinderen van God genoemd, omdat ze behoren tot het huisgezin van God, hè, waarvan Christus, de Heer Jezus, de oudste broeder is. Hè. Gods kinderen hebben dan geen slaafse vrees als ze recht gesteld zijn, maar een kinderlijke vrees. Want kijk, daar heb je het weer. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen Abba Vader. En dezelfde geest getuigt met onze geest dat we kinderen God zijn. De geest der dienstbaarheid. He, velen leren dat ze die van de Heilige Geest krijgen, of zelfs dat de Heilige Geest dat is. Dat is een van de ergste ketterijen die in de Westerse kerk geleerd wordt. En zelfs in de Statenvertaling staat geest der dienstbaarheid, het woord geest, met een hoofdletter. Maar dat is een grove fout. Ik heb je al vanmorgen gezegd dat ik koperige gezegd heb dat met sommige uitspraken in de Statenvertaling velen ter helle varen. Omdat ze gewoon op een verkeerde vertaling drijven. Met wat de apostel zegt van dood aan uw leden die op de aarde zijn. Daar staat in de grond al, heb ze gedood. Staat in de verleden tijd, voltooid verleden tijd. Ja. Maar in de Engelse King James en in de Latijnse vertaling staat het woord geest der dienstbaarheid, met een kleine letter. Dat is juist. Er zijn heel wat geesten met een kleine g, maar er is maar één heilige geest met een hoofdletter. En dat is de geest der aanneming tot kinderen. Totaal onderscheiden van de geest der dienstbaarheid. En velen vereenzelven de geest der dienstbaarheid met de heilige geest notabene. Maar dat is smaadheid bedrijven tegen de heilige geest Gods. Door de moedwillige zondeval in Adam heeft de mens de geest der dienstbaarheid gekregen. Hij had hem niet. Hij had de Heilige Geest. Maar hij is uit het beeld Gods gestapt. En daarmee heeft hij ook die geest, die Heilige Geest verloren. En daarvoor in de plaats is de geest der dienstbaarheid gekomen. Een wettische geest. Dat is niet de Heilige Geest. Wie dat durft te zeggen, dat is een godslachtbaar. De geest der dienstbaarheid, dat is de geest van de oude mens onder de wet. Want die hebben ook een geest. Ik heb dan die ketters nooit horen verklaren welke geest die oude mens daar wel niet heeft. Wat is dat voor geest dan? Wel, dat is die geest der dienstbaarheid, wederom tot vrezen. De geest der dienstbaarheid is de geest van het verbroken werkverbond. De geest der dienstbaarheid is de geest van de dienstmacht en met haar dienstbare kinderen. En daarvan zegt Paulus dat die dienstmaagd, die wettische dienstmaagd met al die dienstbare kinderen moeten worden uitgeworpen. Want de zoon der dienstmaagd zal geenszins erven met de zoon der vrije. En de Heilige Geest noemt in 1 Korinthe 2, vers 12, bij monden van Paulus, de geest der dienstbaarheid, weet je wel hoe die noemt? De geest der wereld. Doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is. Daar staat weer met een hoofdletter. En dan staat er de geest der wereld, daar staat er met een kleine letter. Daar zijn ze weer goed. In de Statenvertaling. We hebben ontvangen de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. En het staat op zoveel plaatsen, staat het in Gods woord, die geest der dienstbaarheid. Dat wordt een geest der vreesachtigheid genoemd, want God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid, zegt Paulus tot Timotheus, maar der kracht en der liefde en der gematigdheid. Daarom is het ook een doodzonde om de geest der dienstbaarheid te vereenzelvigen met de Heilige Geest. Dat is de zonde tegen de Heilige Geest. Als je dat volhoudt, is dat de zonde tegen de Heilige Geest. Die kan niet meer vergeven worden. En dan zijn er van die ketters die zeggen, ja, maar Calvijn heeft het ook gezegd. Wat kan mijn Calvijn schelen? Alsof dat Gods woord is. Als die het gezegd hebt, want daar geloof ik ook nog niks van. Maar als die het gezegd hebt, heb ik al vrij gruwelijk gedwaald. Gods woord moet de autoriteit hebben, mensen. Dan moeten alle oudvaders wijken. En als je er wat tegenin te brengen hebt, dan moet je komen met datzelfde woord. Anders heb het geen geldigheid. Wat jij ervan vindt of wat ik ervan vind, gooit het maar op de mesthoop. Het heeft geen geldigheid. En zeker niet voor God. Kijk, natuurlijke mensen die de Heilige Geest niet hebben, zijn zonder onderscheid bevangen met de geest der dienstbaarheid. Bevangen met het juk der dienstbaarheid. Ze zijn dienstbaar met de werken der wet, dienstbare kinderen, wettische geesten. En dat wordt dan ook nog, bij de een komt dat meer openbaar als bij de andere. Je hebt mensen met een natuurlijk, vriendelijk karakter, dan komt dat minder openbaar. Ik heb u al eens verteld van een tante Rine heette ze. Nou, ze deed geen vlieg kwaad en als je ze in haar mond spouw, dan zou ze nog dankjewel zeggen. Maar ze is voor eeuwig verloren gegaan omdat ze onder de wet was en ze hadden een haat tegen Christus. Maar voor de mensen, nou, dan was het gewoon een lieve poes. Maar toch een wettische geest. De mens van nature, vanaf zijn geboorte is geboren met de geest der dienstbaarheid bevangen. En daarvan komt de mens tot ontdekking als de wet bij hem op bezoek komt. Als de wet bij hem op bezoek komt. Als hij door de wet ontdekt wordt, als de Heilige Geest in je leven komt met de overtuiging van zonde, gerechtigheid en oordeel, dan maakt hij die geest der dienstbaarheid als het ware wakker. Dan kom je erachter dat je een geest der dienstbaarheid hebt. Maar de gever is niet de Heilige Geest van die geest der dienstbaarheid. Die hebben we door de zonde ontvangen. Die hebben we over onszelf uitgeroepen. Dat is een staat der ongenade waar we zelf in door moedwillige ongehoorzaamheid in geraakt zijn. Dan wordt de mens gewaar dat hij met vrezen is bevangen tegenover God. Weet je wanneer Adam dat gewaar werd toen de Heere tegen hem ging spreken? Adam, waar zijt gij? Waar ben je toch, man? Toen begon hij te vrezen. Omdat hij bevangen was met die geest der dienstbaarheid. Begon hij zijn eigen te verbergen achter het geboomte en in het struikgewas. Moest hij tevoorschijn komen. Ja, dan sterft de mens vanwege de vrezen. Toen werd bij mij de vrezen gewekt, zegt Marchand. Toen Gods geest mij aan mijzelf had ontdekt, toen werd bij mij de vrezen gewekt. Toen werd die geest der dienstbaarheid ontwaakt. Er is een ontwaking voor de wedergeboorte, een wettische ontwaking voor de wedergeboorte. Dat leert Gods woord hoor, dat zijn niet mijn lering. Judas de verrader, die kreeg ook die geest. der dienstbaarheid. Dan kwam hij tot de ontdekking dat hij de zoon des mensen verraden had. Te laat natuurlijk. Gods woord staat er vol van. Kain werd ook ontdekt aan die geest der dienstbaarheid. En toen riep hij uit, mijn zonden zijn te groter dan dat ze vergeven worden. Zo vroom was Kain. Dat is de vroomheid van Kain. Daar heb je de kerk van vandaag. Dat is de vroomheid van Kain. Wel God, wel het bloed van Christus vertreden. Hè? Maar te vroom zijn om als een goddeloze gerechtvaardigd te worden. Maar dat is onze vijandschap, gemeente. We zijn te best om slecht te zijn en te goed om verloren te gaan. Dat is onze vijandschap. Tegen dat allerdierbaarste wezen. Daarom noemt Gods woord de wettische geest, de geest der dienstbaarheid tot vrezen. Er zijn vele geesten met een kleine letter. Dat geldt ook voor een onreine geest. God zond Saul een onreine geest, een boze geest. Ofwel een demon, maar dat betekent niet dat God een demon is. Want dat is pure godslastering. In ergens in Samuel, 1 Samuel staat, en de geest des Heren week van Saul. En een boze geest van de Heere verschrikt hem. Nou, die boze geest is niet de Heilige Geest, want die dat beweren, die begaan de onvergeeflijke zonde. Hetzelfde geldt voor de geest der dienstbaarheid, als men die wettische geest met de Heilige Geest vereenzelvigt. En er zijn velen die dat doen. In de Statenvertaling staat het ook. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid, is dat geest met een hoofdletter, maar dat is echt een doodzonde. Dat leert Gods woord niet. Dat leert Gods woord niet. Die geest der dienstbaarheid is de geest van die oude mens onder de wet. Is die dienstbaar. De geest van een dienstbare zoon. Van die dienstmacht. Als de Heilige Geest door middel van de wet de zonde overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel, dan is de Heilige Geest zelfs niet de gever van de geest der dienstbaarheid. Zoals vele letterknechten wel valselijk leren. Het is ook de Heilige Geest zelf niet. Want de geest der dienstbaarheid heeft de mens moedwillig over zichzelf ingeroepen over de zondeval, door de zondeval. En die dienstbare geest die ontwaakt. Die wettische geest ontwaakt. Die geest, die vreesachtige geest, als de Heilige Geest de wet hanteert en de ziel overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Als een zondaar in die spiegel van de wet kijkt, dan wordt hij met vrezen bevangen. Want dan voelt hij wel dat hij zo voor God niet kan bestaan. Want de mens leert pas zichzelf kennen in de spiegel van de heiligheid der wet. In de spiegel van Gods heiligheid. Ja. Nou, we zullen eerst maar eens zingen. Psalm 119. Wederom. Psalm 119 en daarvan 86e vers. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. Dat kan alleen als we die geest der aanneming tot kinderen ontvangen hebben. En dan zullen we daar ook, dat kan niet verborgen blijven, gemeente, dat kan niet verborgen blijven. God werkt geen stiekem met bekering. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer. En dat geldt in de eerste plaats voor Christus. Want hij de lofzang gezongen hebbende. Daar is hij zijn volk in voorgegaan. In die aanbidding. Laten we dat vers zingen. gerechtheid, gemeente, was de mens met de Heilige Geest bedeeld. Maar door zijn ongehoorzaamheid werd hij bevangen met de geest der dienstbaarheid tot vrezen. En toen Adam en Eva zagen dat zij naakt waren, bedekten zij zich met vijgenbladeren van eigen gerechtigheid. Uit vrees voor God kropen zij weg achter de struiken vanwege die geest der dienstbaarheid tot vrezen. U kunt dat lezen in Genesis 3 vers 9. En de Heere God riep Adam en zeide tot hem, waar zijt gij? En hij zeide, ik hoorde uw stem in de hof, en dan komt het, en ik vreesde, want ik ben naakt, en daarom verborg ik mij. Toen zei de Heere, wie hebt u verteld dat gij naakt zijt? En toen kwam heel die verontschuldiging, ja, die vrouw die gij me gegeven hebt, en weet je wat. Ja. Maar toen de mens nog niet gevallen was, vreesde hij God niet zoals dat wel het geval is na de val. Hij vreesde in de staat der rechtheid, vreesde die God met een kinderlijke vrees, niet met een slaafse vrees. En het feit, gemeente, dat de gevallen mens de geest der dienstbaarheid heeft, die ontvangt hij niet, die heeft hij. Een gevallen mens heeft de geest der dienstbaarheid. Dat is dus die ontvangt hij niet van de Heilige Geest, want die dat leren, die leren dat de Heilige Geest de gever is van de zonde. Nou, die dat leren, die maken zich in de eerste plaats totaal ongeloofwaardig voor alles wat ze nog zullen leren. En die maken ze ook schuldig aan een gruwelijke smaadheid jegens God de Heilige Geest. Ja, ik heb er eens een horen vertellen dat door de prediking van Petrus op de Pinksterdag, toen gaf de Heilige Geest aan zijn hoorders de geest der dienstbaarheid, waarop die mensen tot het geloof in de wet, waarop die mensen het geloof in de wet geschonken werd. Nou, letterknechten die dit soort bizarre onzin verzinnen, die hebben net zoveel verstand en kennis van geestelijke zaken als een kip van spruitenbloed. Die geloof ik nooit meer. Als je dit leert. Ik had eens een studievriend. Ja, vriend. Zo'n vriend was die niet. En die vertelde eens een keer, zeg maar, dat verhaal, dat bekende verhaal. Nou ja, ik vind het een gruwel stuk van een verhaal. Die zei dat de Christus in onderhandeling met de duivel kwam. En dat de duivel Christus de prijs voorstelde. En dat Christus, die zou dan gezegd hebben tegen de duivel, deal. Met andere woorden, ik koop mijn kinderen los van u. Nou, wie dit soort gruwelstuk verzonnen heeft, die moet wel van de duivel bezeten zijn. Christus rooft zijn kinderen van de duivel. Maar hij geeft de prijs niet aan de duivel. Hij heeft ze van zijn vader ontvangen. Eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw erfdeel en de einde der aarde tot uw bezitting. De duivel is op geen enkele manier onderhandelingspartner in het lot van Gods kinderen. Wie dat wel leert, die geloof ik nooit meer. Wat hij ook zal leren, dan ben je echt een arbeider van de Satan als je dat durft te zeggen. Dat Christus zijn prijs aan de duivel gegeven heeft om zijn kinderen los te kopen. Wat een gruwelijke ketterijen worden er in onze dagen geleerd. En dat kan je niet meer verdragen als je de Heere vreest. Als je weet welke prijs en aan wie Christus dat betaald heeft. Want die prijs die heeft hij aan de Vader betaald. En als je weet hoe dat gij gekocht zijt. Gij zijt duur gekocht. Als je die hoge prijs waarmee Christus zijn kerk gekocht heeft mag inleven, dan zou je deze smaadredes die ik u juist verteld heb, zou je niet kunnen verdragen. Dan zou je je stem verheffen, dan zou je je stem tegen verheffen met macht. En waarom wordt er in onze dagen zo gezwegen? Allemaal letterknechten. Die wil Christus op de lippen nemen, die de beter wel in de mond nemen, maar de daad blijft achterwege. Die daar doet de wil van mijn hemelse vader. Vertel, verkondig de heidenen uw eer. Daar heb je het. Daar heb je het. Want we zijn allemaal heidenen, mensen. Verbeel jij me niks. Maar als je nou een gedoopt voorhoofd mag omdragen, dan gaat God op je letten. Dan gaat God op je letten. Ja. En dan kan het twee kanten opvallen. Zoals die verloren zoon die werd teruggehaald uit dat vergelegen land. En die oudste zoon die werd gestijfd in zijn vroomheid. En die ging voor eeuwig verloren. En die verloren, en die verloren was, die werd voor eeuwig behouden. Die werd onthaald op die bruiloft des lands. Waar ben je nou? Ben je nou een oudste zoon of een verloren zoon? Ben je nou verloren? Deze mijn zoon was verloren en hij is behouden geworden. Hij was dood, zegt die vader. Dood in zonden en misdaden en hij is weder levend geworden. Hij was verloren. Ja. Maar nog even terug te komen op die ketterij. Waarmee de prediking van Petrus besmet wordt door de huidige letterknechten. Want het zijn er velen die dat leren. Dat ze door de prediking van Petrus de geest der dienstbaarheid ontvingen van de Heilige Geest. Ja, een gruwelijke ketterij. En die mensen kregen dan het geloof in de wet. Nou, er staat dat de pinkstelingen werden verslagen. Dat is doorstoken in het hart. Niet door de geest der dienstbaarheid, maar door de bediening des doods. Dat is de bediening van de wet. De wet is niet de geest der dienstbaarheid, want dat is de geest van de oude mens. De geest is niet de wet, met een kleine g. De geest der dienstbaarheid, die heeft elk gevallen mens. Daar word je mee geboren, met die geest der dienstbaarheid. Maar die werden daar ontdekt door de bediening des doods. En die verslagen hoorders onder de prediking van Petrus, die hadden de geest der dienstbaarheid al lang. Maar zij komen door de prediking van Petrus tot de ontdekking dat ze die hebben. Zij komen door de prediking van de Pinksteren, komen zij tot ontdekking dat zij verkeerd hebben. En het doet dat de wet gepraktiseerd hebben om voor God aangenaam te kunnen zijn. En dat snijdt Petrus af met de woorden die gij gekruisigd hebt. Dan werden ze gelijk in één keer afgesneden. Al die vromigheid die werd doorstoken. Met het zwaard van het woord. Ze hadden gemeend dat ze door het doet dat de wet zalig te kunnen worden. En ze hadden door de geest der dienstbaarheid Christus gekruist uit pure vijandschap. En aan die wereldse geest der dienstbaarheid, daaraan worden ze ontdekt door de prediking van Petrus. Maar daar kwam schielijk een einde aan, omdat zij door de bediening des doods doorstoken werden, staat er in de grondtaal. Doorgezaagd. Toen stierven ze der wet. Ja, wat gebeurt er dan? Het is geen systeem om mensen, maar het is wel een orde. God werkt ordelijk, ook in de bekering van zondaren. Als je nou aan het einde gekomen bent van de wet, gestorven bent aan de wet, door de wet gedood, dan is het einde der wet Christus, tot rechtvaardigheid en iegelijk die gelooft. Toen ontvingen ze Christus door het geloof op de prediking des geloofs. Kijk, je ziet het ook. Als het volk der Joden door de heilige majesteit van God dodelijk bevreesd worden. Bij het zien van de donder en de bliksem die van God uitging op de berg Sinaï. Omdat ze bezet waren met de geest der vreesachtigheid. Zoals elk mens van nature. Paulus noemt de geest der dienstbaarheid de geest der wereld. De geest der vreesachtigheid. En hij noemt het ook de gelaten. Die met die geest der dienstbaarheid, dat is het vlees, bezet en betoverd zijn geworden. Dat gij de waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn. Welke de Heere Jezus voor uw ogen tevoren geschilderd is, onder u gekruist zijnde. En daar gij met de geest begonnen zijt, voleindigt gij met het vlees. Zak je nou weer terug in die geest der dienstbaarheid, wederom tot vrezen. De geest der dienstbaarheid, dat vrezen, is vlees. Godsdienstig vlees. En vlees is het tegenovergestelde van geest. Nou, de Heilige Geest is niet de gever van het vlees. De Heilige Geest overtuigt de zonder juist van zijn vleeselijkheid en verdoemelijkheid. en ontwaakt hem. Hij ontwaakt in hem de reeds aanwezige geest der dienstbaarheid. Maar de Heilige Geest is niet de gever van deze geest. Laat staan dat de Heilige Geest deze vleeselijke en wettige geest zelf is, zoals sommigen leren. Ontzettende dwaling, ontzettende ketterij. Die staat op gelijke hoogte met de ketterijen van Servet. En die man die is gestraft met de brandstapel. U zegt, zou u ook uw handtekening onder zijn vonnis zetten? Nee, want het is God die de harten oordeelt. Maar ja, toen in dat Genève, in die gemeente Gods, werkte ook de burger, ook de overheid. Die stond in voor de ware religie. Maar daarin dreven ze te ver. Dan kijk ik in de mens wel ombrengen op de brandstapel. Dat is ook gruwelijk misbruikt geworden door Rome. Die bracht de gelovigen op de brandstapel. Calvin die heeft niet gepleit voor die straffen. Hij heeft er tegen getuigd. Hij heeft nog geprobeerd het te verhoeden. Om Servet daarvoor te bewaren. Want hij weet dat God de oordeler is van de harten en overleggingen der mensen. Ja. Dus dat is pure godslastering als hij de geest der dienstbaarheid vereenzelft met de Heilige Geest. De Heilige Geest overtuigt de wettisch dode zondaar wettig, door middel van de Heilige Wet. Maar de Heilige Geest zelf werkt geen wetticisme, omdat hij de Heilige Goddelijke Geest is. De derde persoon in de Heilige Goddelijke Drie-eenheid. Als de geest der dienstbaarheid dezelfde geest zou zijn als Gods geest, dan kon Paulus nooit leren dat de gelaten de Heilige Geest ontvangen hadden door de prediking des geloofs. Paulus noemt de geest der dienstbaarheid waarmee de gelaatjes, daarom heb ik u dat hoofdstuk voorgelezen, waarmee de gelaatjes wederom bevangen waren, dat noemt hij vlees. En in Galaten 5 vers 1 leert Paulus uitdrukkelijk dat het zwanger zijn van het juk der dienstbaarheid na ontvangen genade, dus voor een tijd mogelijk is. Maar dan zet hij dat wel onder de noemer van een gruwelijke zonde. En daarvoor worden die uitzinnige gelaatjes, zo worden ze genoemd, hè? Uitzinnig! Die worden scherpelijk bestraft. En dan zegt hij hen aan dat ze zo zwaar betoverd zijn. Hè? Met de vermaning, wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. Want er zijt geen Christus van verlost. En de geest, het juk der dienstbaarheid, dat is een godverzoekend juk. Petrus zegt op het apostelconvent in Handelingen 15 tegen al die joden uit de besnijdenis, hij zegt: wat verzoekt gij God om een juk op de hals der discipelen te leggen, terwijl het nog onze vaders nog wij hebben kunnen dragen? Hoe kan de Heilige Geest de gever zijn van de geest der dienstbaarheid als diezelfde Heilige Geest bij monden van Petrus het opleggen van het juk der geesten van de geest der dienstbaarheid puur God verzoeken noemt? Een gruwelijke zonde noemt. Hoe kan dat de Heilige Geest zijn? Dat is toch wel je reinste godslastering als hij dat leert. Ja. En dat is noodzakelijk, hè? Want ook in de Statenvertaling staat de geest de dienstbaarheid met een hoofdletter. Het is een gruwelstuk. Een smaadheid tegen de Heilige Geest. Degene die de geest de dienstbaarheid tot vrezen vereenzelvigen met de Heilige Geest of zelfs de gever noemen van deze dienstbare geest, die horen echt thuis in het gesticht. Dat zal ik je vertellen. Want dat zijn gesneden honden die de leer van Christus vervalsen. Ja. Mensen met een dienstbare geest, daar kan Gods ware volk niet mee wandelen. Als je echt die geest der dienstbaarheid hebt, dan kan je er niet mee wandelen. Die mooie wel mee leven, omdat Paulus zegt, anders zou je uit deze wereld moeten gaan. Daar kan je wel mee handelen, maar je kan er niet mee wandelen. En dan kunt u bedenken dat Gods ware volk in de eenzaamheid verkeert, omdat we geen gebrek hebben aan mensen met een dienstbare geest. Kom maar wel onder het woord, hoor, mensen met die dienstbare geest. We zijn niet van de geest van John de Labadie. Die wilde alleen maar een kerk van allemaal bekeerde mensen. Nou, wat moet je daar een kerk voor hebben? Het woord gaat uit, de prediking gaat uit, opdat mensen tot bekering komen. En opdat Gods volk, en dat in de eerste plaats, gesticht en getroost en vermaand worden. En in de staat worden bevestigd. Het is toch onze begeerte, dat weten heren, dat er nog parels, nieuwe parelen gehecht worden aan de middelaarskroon van Christus. Maar begeer u dat nou ook, gemeente? Is er nou in je hart een vreze gewekt om God te ontmoeten en niet te kunnen ontmoeten? Of zit je daar als een onverschillig mens te neer? Dan zeg ik, het zal mijn tijd wel uitdienen. God laat niet met zich spotten. Er is een tijd, we leven nog in een genadetijd. En het wordt meer en meer verduisterd in onze dagen. De leringen worden meer en meer verduisterd, want het gaat van kwaad tot erger. De Heer kan het alleen met zijn oordelen nog uitzuiveren. Dat er nog mensen tot bekering komen door de oordelen, dwars door de oordelen heen. Want een mens laat zich toch niet gezeggen. Ik heb nog in een tijd geleefd waar de prediking krachtig was. Ja, ook al niet meer zo. Zoals we het in de oudvaderboeken lezen. Hè? Die predikers die bestaan zelfs niet meer. Maar Gods woord is dezelfde gebleven. Elisa die vroeg een derde van de geest van Elia. Of twee delen, zegt hij. Hè? Dus niet de volheid. En dat vond Elia al een heel zwaar verzoek. Maar hij zegt, geef me twee delen van uw geest. Nou, dus Elisa was al een verzwakking van Elia. Kun je nagaan hoe verzwakt het in onze dagen is. Op zijn best gesproken hebben we maar een geest van Eli. Een Eli-geest, maar dat is een bedrieglijke geest. Hoewel Eli een kind van God was. Is die Eli-geest niet tot stichting van de gemeente. Hè? Want hij hanteerde de tucht niet. Ik wil bedoel zeggen, had die goddeloze zoon het ambt moeten zetten. Dan had hij recht voor God gehandeld. Kun je nagaan hoe ver het weg is, gemeente. Want nogmaals, op zijn best gesproken staan er alleen maar Eli's op de kansel. Er is geen openbaar getuigenis meer. Allemaal achter de verborgen heilige huisjes en de heilige geveltjes der kerk. Nee, de Nat Whitfield had zijn roeping beter begrepen. Die werd uit de kerk geworpen. Want de Heere zegt, gij zult de velden zijn wit om te oogsten. De velden, zegt hij. Gaat uit in de heggen en steggen en dwing ze om in te gaan. Dus het houdt een keer op in die kerken, mensen. Het houdt een keer op in die kerken. Want de kinderen des koninkrijks, die weigeren dit. De een hebben, zeg maar, ik heb nou zo'n goede baan gekregen. En ik heb nou zo'n mooi stuk land erbij gekocht. En ik heb nou zo'n mooi stel met ossen erbij gekocht. En ik heb zo'n mooie vrouw getrouwd. Ben er zo druk mee, dag en nacht. Toen werd die bruiloftheer toornig. Toen werd die bruiloftheer toornig. Hij zegt, laat ze varen. En gaat in de heggen en stegen der wereld. En dwing die kreupelen, die verminkten, die goddeloze zondaren, die de zonde indrinken als water. Dwing ze om in te gaan op grond van de gerechtigheid van Christus. En toen zijn ze gekomen, die kreupelen en verminkten. Toen werden ze het bruiloftskleed omhangen. En toen zag God geen kreupel en geen verminkte meer. Maar toen zag hij ze alle blank en rein in Christus. Zitten er hier nog van die kreupelen zondaren? Zitten er hier nog van die gevangenen? Die in gevangenis kwijnen. En die niet weten hoe ze eruit verlost moeten worden. Ai hoor naar hen die in gevangenis kwijnen. Is dat je nou je verzuchting? Is dat nou je dagelijkse gebed? Is je bidden smeken geworden? Gij zonen Davids, ontferm u mijner. Want hij is zeer gewillig. Om een vervloekte en een verloren zondaar te verlossen. Uit de macht van de duivel. Uit de klauwen des Satans. En je koperen boeien van je hart te verbreken. Om daar binnen te treden als de koning der ere. Wie is het, de koning der ere? Christus is de koning der ere. Maar is hij al bij u binnengetreden? Heeft hij bij u al bloed gesmeerd aan de posten van uw hart? Als God bloed ziet, zal hij voorbijgaan. Anders niet. het is wel dik over tijd. Hè. Maar straks gaat de kerk nooit meer uit. Hè. Zit je je eigen dan ook te vervelen? Dan zal de hemel een hel zijn. Als je eigen nu zit te vervelen in de kerk. Dan zal straks de hemel een hel voor je zijn. Kun je niet wezen. Kun je niet wezen. Want er wordt alleen God groot gemaakt. Daar zingen ze allemaal het lied van Mozes en het Lam. Gij hebt ons duur gekocht met uw bloed. Dan krijgen ze die kroon, hè, die kroon. En wat gaan ze met die kroon der overwinning, aan het einde van de strijd? Dan werpen ze die voor de voeten van het Lam. Gij hebt ons duur gekocht met uw bloed. En gij zijt alle eer waardig. Wij niet, gij! Daarbij gaan ze eeuwig van zich afwijzen, door u. Door u alleen, om het eeuwige welbehagen. Amen. O Heere, dat woord gaat verder. Maar het woord stopt ook een keer. Uw woord blijft eeuwig, maar in ons leven zal het toch een keer aan een eind komen. En als het aan deze zijde van het graf niet aan een eind komt, aan het einde van de wet, dan zullen we nooit dat levende woord leren kennen. Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid en niet op die geloof. O lieve Heere, mocht gij de prediking nog, ja, mocht gij de naprediker zijn van de prediker, van het woord. En mocht gij al het verkeerde in de prediking wegnemen. En al het verkeerd gehoorde wegnemen. Alles wat we verkeerd verstaan hebben, wegnemen. En ons door de geest Gods onderwijzen. Want hij leert, hij leidt in alle waarheid. En geeft ook getuigenis dat het de waarheid is. Dat het de goddelijke waarheid is. En hij past het ook toe. O Heere, mochten we een voorwerp zijn van uw opzoekende zondaarliefde. Mochten we de tijd uitkopen terwijl de dagen boos zijn. En dat in en door Christus. Gedenk ons als we van hier gaan. Leid ons door uw raad. En dat alleen om Jezus wil. Amen. Laten we nog een versje zingen, gemeente. Van Psalm, doe maar weer van Psalm 119, organist. En daarvan het laatste zangvers. Gun leven aan mijn ziel, dan loof mijn mond. Uw trouwe hulp, stier mijn in rechte sporen. Wat er verder volgt in dat 88ste zangvers van Psalm 119.
Oh.
ons eindigen met die dierbare zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend u betroost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.